Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Broertje, broeder. Welkom. Fijn dat ik weer in uw midden mag voorgaan en het woord van onze Heere God mag dienen. Laten we eerst samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We komen u zo danken dat wij hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn rondom uw levende woord. En Heere, we mogen weten dat uw woord levend is, omdat we mogen weten dat die belofte die u gedaan heeft, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u daar zelf aanwezig bent, dat die zo waar is, ook vanavond. En dat u hier bent door uw geest om ons uw woorden te leren. En Heere, daarom mogen we het ook tegen elkaar zeggen, maar bovenal aan u belijden, dat onze hulp en onze verwachting vanavond is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De zee en alles wat daarin is. Heere, u bent de levende. En u hebt woorden van eeuwig leven. Tot wie zullen wij anders gaan? En daarom, Heer, u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. U weet wat er in ons hart leeft. Misschien zijn we hier wel onverschillig naartoe gekomen, meegekomen met anderen. Misschien met pijn en verdriet in ons hart. Misschien met blijdschap en vreugde en voorspoed. Maar laat het zo zijn, Heilige God, Vader in de hemel, dat wij vanavond een ontmoeting hebben met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat als we hier vanavond weggaan, dat we tegen elkaar kunnen zeggen, wat is de Heer Jezus groot? Wat is Hij goed? Wat is Hij vol liefde, vol trouw, vol goedheid, vol rechtvaardigheid? Heren, als we gaan nadenken over wie U bent, dan schieten woorden tekort. Als we gaan nadenken over wat U gedaan heeft voor ons, mensen die het niet verdienen, dan raken we stil en verwonderd. En wilt U vanavond zo, door de kracht van uw Heilige Geest, werkzaam zijn, zodat we hier veranderd vandaan gaan. Heere, zo bidden we voor en met elkaar. Misschien zijn er wel mensen die hier vanavond wel hadden willen komen, maar die door de omstandigheden van het leven hier niet konden komen. Wees bij hen en laat hen met ons de verbondenheid voelen die we hebben in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. In het bijzonder denken we aan de zieken, aan de ouden van dagen. Wilt u hen zegenen en hen uw nabijheid elke dag, elk uur, elk ogenblik weer laten voelen. Heren, deze week ook zijn we opgeschrikt door die vliegtuigramp. En dat er zoveel mensen in één keer de dood zijn ingejaagd. En dat er zoveel verdriet achterblijft. En Heren, dat doet ons ook denken aan al die andere brandhaarden in deze wereld. In Syrië, in Irak, in Israël, onder de Palestijnen. Heer, er zijn zoveel mensen die de dood worden ingejaagd. En er zijn er zoveel die achterblijven in moeite, verdriet, ontreddering en pijn. Wil u bidden, Heer, ontferm u. Ontferm u, Almachtige, God van het leven, God die de dood niet hebt gewild. Ontferm u over allen die achterblijven. En laat de gebeurtenissen in deze wereld een aanleiding zijn voor mensen om u te zoeken. Heer, we bidden u dat zo, in die naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de vervolgde broeders en zusters die niet mogen laten zien dat ze in uw naam geloven. Er zijn er zoveel in deze wereld die als ze gesnapt worden, gemarteld, gevangen gezet worden, gedood worden. We kunnen ons dat niet voorstellen, Heer, omdat wij hier uw woord in alle vrijheid kunnen openen. Dat we vrij kunnen spreken over uw Zoon, de Heer Jezus Christus, over wat het met ons doet en hoe u ons heeft gevonden. Maar we zijn maar een klein percentage van al die broeders en zusters die in vrijheid leven. Er zijn er zoveel. Ja, het merendeel moet uitkijken voor het geloof in u. Sterk hen. Geef hen uw kracht. Geef hen uw zegen. Geef hen die verbondenheid die wij met hen mogen voelen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef hen standvastigheid. Geef hen vertrouwen in de God die leeft. Zegen ons, zoals we hier vanavond zitten, in de machtige naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 245, drie coupletten. Heer in uw heiligdom, dicht bij de troon vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En zo komen wij tot u met heilig ontzag als uw geest ons trekt tot u. Opwekking 245. Ik wil vanavond het woord van de Heere God met u openen bij Daniël 9. Daniël 9 is vanavond ons schriftgedeelte. Daniël 9. Daniël 9 willen wij vanavond lezen als schriftgedeelte. Het is een wat lang gedeelte, maar zoals u van mij gewend bent, lees ik het gewoon helemaal. Het is het woord van de Heere God, dus dat is al op zich krachtig genoeg. Daniël 9. Daniël 9 vanaf vers 1 en dat staat in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zei, o Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda. Bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God. Om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want we hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven. Door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere, onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte uitgeleid hebt en uw naam gemaakt hebt zoals hij heden te dagen is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laten toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62ste weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst Een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er een oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn. Zelfs tot aan de voleinding. Die, vastbesloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Nou, over dit hoofdstuk kun je natuurlijk wel 3 dagen preken. Dat doen we niet vanavond. Ik heb een horloge gekregen. Dus die houden we er een klein beetje bij. Maar het is wel een geweldig mooi hoofdstuk. Het gaat over Daniël en over de profetie die hij krijgt. Over zijn volk Israël. En het eerste gedeelte is de smeekbede van Daniël. Daar zitten ook geweldig mooie lessen voor ons vandaag de dag. We willen gewoon wat lessen proberen te pakken en samen met elkaar te delen. Maar weet u nog waar ik de vorige keer over mocht spreken? Wie weet dat nog? Oh, dan heeft het geen indruk gemaakt. De Amalekieten. Want ik was wel benieuwd, want het zou natuurlijk mooi wezen als wij hier vanavond gewoon ook mensen naar voren zouden halen. We doen het niet. Maar naar voren zouden halen om iets te belijden, iets te vertellen van de grootheid van de Heere God. Van de overwinning op de Amalekieten van hun leven. Dat zou natuurlijk geweldig zijn om zo elkaar te bemoedigen. Vindt u niet? Daar had u nu aan gedacht zeker. Maar dat is wel ter bemoediging van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Omdat wij er gewoonweg allemaal mee te maken hebben met die Amalekieten in ons leven. En dat die volledig uitgeroeid moeten worden. En ik zal u niet naar voren roepen. Maar het is misschien wel goed om gewoon eens na te denken en weer opnieuw na te denken over die Amalekieten en over uw overwinning door de kracht van de Heer Jezus Christus op de Amalekieten. Dat kan anderen bemoedigen. Misschien strijden anderen wel dezelfde strijd als dat u gestreden hebt. Kom er alleen maar bij. Ja, dat kan ook. Ja. Maar dan toch is het goed om elkaar te bemoedigen in de strijd tegen de Amalekieten. Want ik ben het helemaal met die broeder eens. Als we niet uitkijken, dan lijkt het soms wel eens in ons leven dat de Amalekieten ons overrompelen. Steeds weer opnieuw overrompelen. Maar juist daarom heeft God ons het lichaam van de Heer Jezus Christus gegeven om met elkaar de strijd aan te gaan. Niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en de machten in de lucht. En te staan in de overwinning die de Heer Jezus Christus ons heeft gegeven. En vandaar ook dat ik u echt wil oproepen om met elkaar te delen wat uw strijd is. Wat uw zonden zijn. Om zo tot de overwinning te komen die Christus voor u aan het kruis heeft behaald. Het oude is dood. Het is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. En de Satan wil ons alleen maar laten geloven dat we geen nieuw leven hebben ontvangen. Of dat we dat nog op de een of andere manier moeten verdienen. Geloof hem niet. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. Johannes de Heer 51, versen 1, 2 en 3. Broeders en zusters, lieve vrienden, zo onder het zingen vond ik de opmerking die hiervoor gemaakt werd heel erg mooi en bijzonder. Want het sluit eigenlijk feilloos aan op datgene waar we vanavond mee bezig willen zijn. Want die broeder zei hier, onze oude natuur is dood, ons oude leven en onze hartstochtelijke begeerte, onze oude begeerte, zijn met Christus aan het kruis gegaan. En God zij dank, daar komt God, dat heeft hij zelf beslist, in zijn liefde en in zijn almacht, daar komt hij bij al zijn kinderen nooit meer op terug. Daar komt hij nooit meer op terug. Op al onze overtredingen, op al onze zonden. Dat wil hij niet meer, dat is zijn keuze. En hij heeft besloten om daar niet meer op terug te komen. Maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En ik heb u het wel vaker genoemd, heel veel mensen die hebben niet helemaal een juist beeld van het werk van de Heilige Geest. Want als we zo gemiddeld zouden vragen, wat is het werk van de Heilige Geest, zouden heel veel mensen zeggen, ja, die overtuigt ons van onze zonden. Maar als we belijden dat het oude voorbij gegaan is, zie je, het is alles nieuw geworden, dan zal de Heilige Geest dat dus niet bij ons doen. Omdat God ons ziet in de nieuwe natuur, in Christus Jezus, onze Heer. Dat is geweldig nieuws. En dat sluit ook naadloos aan wat Jezus Christus zelf zegt in Johannes 16. Maar wat is dan wel het werk van de Heilige Geest? Nou, hij noemt daar twee werken van de Heilige Geest voor Gods kinderen. In de eerste plaats het openbaren van de waarheid. Het openbaren van Jezus Christus. Het openbaren van Gods plan met deze wereld. En dat zien wij bijvoorbeeld in Handelingen heel duidelijk terugkomen. Dat de apostelen vervuld met de Heilige Geest beginnen te preken en beginnen te spreken over de Heer Jezus. Wat hij gedaan heeft. Wat God in hem aan ons heeft gegeven. Maar een bijzinnetje in Johannes 16 vers 13 staat in een bijzinnetje over het werk van de Heilige Geest en de toekomstige dingen zal hij u openbaren. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Heel veel mensen lezen daar overheen dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Ja, dat is een werk van de Heilige Geest. Maar juist ook in Johannes 16 vers 13... het laatste gedeelte, dat de Heilige Geest bij de gelovigen bezig is om de toekomstige dingen te openbaren. Dan gelijk een vraag aan u. Mag u weten dat de Heilige Geest dat stukje werk, dat geweldige werk van de toekomstige dingen, het openbaren daarvan door het woord van God zelf. Dat de Heilige Geest dat in uw leven aan het doen is. Dat de Heilige Geest daarmee bezig is. Elke keer weer opnieuw. Zodat u een verwachtingsvol leven heeft en toeleeft naar het einde. Het is goed om bezig te zijn met de toekomst van onze God. Ik denk dat we kunnen zeggen dat als wij een heiliging nastreven zonder een verwachting, dat het een hopeloze heiliging is. Een heiliging zonder hoop. Maar juist de verwachting van de dingen die gaan komen, die de Heere God nog uit heeft gedacht en die de Heere God zelf zal gaan vervullen, dat geeft onze heiliging hoop. En dat geeft dat wij in onze heiliging een boodschap hebben aan de wereld om ons heen. En zoals dat hoofdstuk wat we vanavond met elkaar hebben gelezen, daar zien we iets van de toekomst die de Heere God nog heeft uitbedacht. Een klein voorbeeldje van een ander puntje, om het duidelijk te maken, vinden wij bijvoorbeeld in Micha. Als we gaan naar Micha, hoofdstuk 5, dan zien we daar in Micha hoofdstuk 5 een heel bekende tekst. In Micha 5 vers 1, daar staat namelijk, dit is een stuk profetie. Micha stond voor de komst van de Heer Jezus. En in Micha 5 vers 1 staat, en u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van ouds, van eeuwige dagen af. in dat eerste gedeelte is gebeurd. Uit Bethlehem is hij voortgekomen. Maar het tweede gedeelte gaat nog gebeuren. Want hij zal heerser zijn in Israël. En vanuit Israël. En wat heeft God ons nou gegeven? God heeft ons de Heilige Geest gegeven, de Geest van de Zoon, om juist oog te hebben voor die dingen die hij gezegd heeft. Dat de Heer Jezus Christus heerser zal zijn. De psalm zegt dat de volken zullen komen en in Jeruzalem hem zullen aanbidden. En zo wil de Heilige Geest steeds meer van Gods toekomst aan ons openbaren. En een van die dingen is ook dat de tijd waarin wij vandaag de dag leven, de genadetijd, dat die eindigt op een bepaald moment. Als de Heer Jezus Christus met zijn discipelen in Handelingen 1 op de Olijfberg staat en zij de vraag aan hem stellen, zult u nu het koninkrijk van Israël oprichten? Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, het komt u niet toe de tijd noch de gelegenheid te weten die de Vader in zijn wijsheid heeft gesteld. Hij zegt niet dat het niet komt, maar hij zegt dat de Vader in zijn wijsheid een tijd gaat zetten, of een punt gaat zetten in deze tijd waarop hij het koningschap van Israël aan zijn zoon, de Heer Jezus, zal gaan geven. En over dat koningschap van Israël, over dat volk Israël, daar worden ook vanavond onze ogen naartoe getrokken. Weet u wat zo mooi is? Als we lezen in Daniël 9, in het tweede vers, daar staat dan, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Vindt u het niet geweldig dat we hier van Daniël lezen dat hij zo met dat woord van God bezig is? Dat hij zo met de dingen bezig is die over zijn volk, over het volk Israël zijn uitgesproken. Hij is aan het zoeken. Hij is bezig om te kijken wat Gods bedoeling is. Hij is bezig om de tijden en de gelegenheden te snappen. En dan komt hij in Jeremia, en dan staat er in Jeremia 29 vers 10, een tijd tegen dat het volk in ballingschap zal zitten. En als hij dat leest, dan kan ik me zo voorstellen dat hij daarmee bezig is en dat aangrijpt om naar de Here te gaan. Hij leest dat in Jeremia 29, ja, misschien hadden ze niet helemaal hoofdstukken, maar wij hebben wel die hoofdstukken, maar in Jeremia 29 vers 10 staat dat, en dan leest hij over die 70 jaar en dat grijpt hij aan en daarmee gaat hij naar God toe. Zijn wij zo bezig met de tijd die komen gaat? Zijn wij zo bezig en zijn wij zo bewogen met datgene, met Gods plan, dat wij dingen ontdekken in Gods plan en dat wij God die dingen laten weten, dat we ze gevonden hebben, dat we ze zien, dat we ermee bezig zijn. Dat we aan het zoeken zijn wat Gods plan met deze wereld is. Dat we aan het zoeken zijn wat Gods plan met de gemeente is. Dat we aan het zoeken zijn wat Gods plan met Israël is. En dat wij met die dingen die we ontdekken naar God toe gaan. En zeggen van Heer, ik heb wat ontdekt. Ik heb wat gelezen. En ik wil dat met u delen. Daniël die was zo bezig, want er staat dan in de tekst dat hij dat gelezen heeft. En dan staat er in vers 3 zo treffend, ik richtte mijn gezicht tot de Heere om hem te zoeken in het gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere. Die 70 jaar die hij had ontdekt in de profeet Jeremia, die schudde aan hem. Daar was hij mee bezig. Ik vind het zo geweldig mooi. En dan kan ik de Heer ook bidden. Steeds weer of hij zo mijn hart zo wil bewegen. Dat ik zo ook met die toekomst van hem bezig ben. Het is niet zozeer mijn toekomst. Maar het is zijn toekomst. Omdat wij weten dat hij toewerkt naar dat ene moment waarop hij zal kunnen zeggen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En naar dat punt werkt God toe. Want als we verder lezen, bijvoorbeeld in Daniël 11, dan komen wij allerlei tijden tegen, allerlei dingen die er gebeuren in de tijd. En wat lezen wij daar dan heel vaak? Dan staat er een bestemde tijd. Een tijd die door God is vastgesteld. En dat maakt mij zo, zo gelukkig. Dat ik mag weten dat wat er in deze wereld ook gebeurt, dat hoe de wereld ook brandt, dat hoe de wereld ook bloedt uit duizend wonden, dat ik een God in de hemel heb die overal boven staat en die alles op zijn tijd en op zijn wijze laat gebeuren. Snap ik dan alles? Nee, lang niet. Lang niet. Maar gewoon in alle omstandigheden van het leven geeft mij het rust om te weten dat ik zo'n grote God heb. De God van mijn bestaan, de God van uw bestaan. En dat hij alles in zijn hand houdt. Maar het is wel goed, broeders en zusters, om zo samen het werk van de Heilige Geest in onze levens gestalte te geven, om bezig te zijn met de toekomst van de Heere God. Waarom? Omdat wij bijvoorbeeld bij de profeet, of bij de apostel Paulus, bij de apostel Petrus en bij de apostel Johannes lezen dat de heiliging van een christen nooit los te koppelen is aan de toekomstverwachting. Het hoort bij elkaar. En wij christenen hebben nog wel eens dat een beetje uit elkaar getrokken. Dat we bezig zijn om heilig te leven voor de Heere God. En nou ja, dan moet je dus ook heel vaak een ander doel hebben om heilig te leven. Niet zozeer de heiliging om toe te werken naar de toekomst van God. Zodat wij de bewogenheid van God in onze levens krijgen om anderen te bereiken met het evangelie. Dat doet de verwachting met ons, met de heiliging. Als we die verwachting weg hebben uit ons leven, dan moeten we dus ook een ander doel hebben voor de heiliging. En wat krijg je dan voor doelen? Dan krijg je doelen als je proberen op te werken voor God. Proberen zo bezig te zijn met jezelf, dat jij een goed leven leidt. En dat God eigenlijk wel blij mag zijn dat jij er bent. En waarom? Omdat de verwachting weg is. Waar doe je het allemaal voor? Maar als wij de Bijbel lezen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dan zien wij dat de Bijbel altijd de heiliging koppelt aan de verwachting. Voorbeeld. Titus. Daar ben ik de vorige keer volgens mij mee geëindigd. Maar Titus 2, dat is zo'n sprekend voorbeeld. We kunnen er veel meer over houden. Ik weet dat broeder Eisinga een keer een preek gehouden heeft over de tweede Petrusbrief. Daar zie je dat ook. Maar ik wil nu met u lezen Titus 2. Want daar staat namelijk, want de zaligmakende God, vers 11, Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ziet u het? Daar is die heiliging van ons. Om de wereldse begeerte te verlaten, om de goddeloosheid af te zweren. Om dat voor dood te houden. Is gekoppeld aan de verwachting. Want wij verwachten de Heer Jezus Christus, de zaligmakende genade van onze God. Dat is toch geweldig? Dat is ons doel van de heiliging. Dat we met hem bezig zijn, dat we zo vervuld zijn, dat we hem verwachten. Dat we hem als het ware tegemoet willen rennen. Om Jezus Christus te ontmoeten en voor eeuwig bij hem te zijn. En Daniël, die heeft dan wat ontdekt in de profeet. En dan gaat hij daarmee naar zijn Heer, naar zijn God. En zijn hele houding is om iets van de Heere God, mag ik het zo zeggen, af te smeken. Hoe staat het er? In vers 3, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de God, tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, groot en onzagwekkende God. Dat hele gebed van Daniël, dat is zo geweldig mooi om te lezen. Daar zitten zulke waardevolle punten voor ons vandaag de dag in. Heeft u het gelezen bijvoorbeeld in vers 4? En er staat, och Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. En dan de tegenstelling die hij schildert in vers 5 en 6. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen. Daniël, die verhoogt in dat gebed zijn God als de onzagwekkende grote God, die vol is van goede tierenheid. Die eeuwig trouw is aan zijn verbond. En daartegenover schildert hij zichzelf af en mengt hij zich onder zijn volk. Wij hebben gezondigd, wij hebben trouweloos gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen. Daniël wist wat de reden was waarom zij daar zaten. En het is geweldig mooi om die weerspiegeling van de Heere en de weerspiegeling van een sterveling zonder Christus te zien. Kent u dat in uw gebed? Dat u weet waar u vandaan komt? Paulus doet het in Efeze 2, doet hij dat. Hij zegt, om u niet te verhogen boven alle andere mensen die hier op aarde leven, moet u weten waar u vandaan komt. Dat is namelijk uit de dood. U was voor God niets. Zonder Christus. Maar op het moment dat wij gaan beseffen dat wij uit die dood komen, dan wordt de genade van God die hij aan ons heeft bewezen zo ontzettend groot. Dat wij niets voor God waren. Maar dat hij ons, ondanks onze overtredingen en onze zonden, toch heeft aangenomen. Dat wij iets kennen van dat afschilderen van die grote God. Die grote God. En dat wij... Dat wij zonder Christus voor hem niets waren, maar in Christus alles zijn. Dat is mooi. En dat is goed, Daniël doet dat. Daniël doet dat, die schildert die posities feilloos af. Van God, die onzagwekkende God. En hij met zijn volk die gezondigd hebben, waardoor ze straf verdiend hebben. Dat mogen wij doortrekken. En ik hoop dat wij allemaal kunnen zeggen dat God ons in genade heeft aangenomen. Dat wij kinderen zijn, niet om onszelf te verheffen. Maar omdat we weten dat wij allemaal van genade leven. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Dat wij weten waar we vandaan komen. En dat wij weten dat wij zonder hem, Christus Jezus, niets waren. Maar in hem Gods geliefde kinderen zijn. Dankt u hem daar ook voor in uw gebed, telkens weer opnieuw. Geeft u hem de plaats die hij toekomt. Daniël doet dat. En hij weet ook waar hij zelf staat. Een ander punt in dat bidden van Daniël is dat hij steeds heeft over wij. Wij hebben niet geluisterd, vers 6, naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. Hij is steeds bezig om zich te vereenzelvigen met dat volk Israël. Hij weet waarom hij straf heeft verdiend. Waarom het volk straf heeft verdiend. Hij zegt niet van, ja, ik weet het, Heer, maar ik was goed, ik was... Want dat wordt later gezegd door die engel. U bent zeer geliefd, zeer gewenst. Maar Daniël gaat niet zeggen van, ja, Heer, ik ben eenmaal de dupe van het zondige volk. Nee, hij vereenzelvigt zich met dat volk. En zo komt hij bij de Heer. Willen wij dat ook in onze levens doen? Dat wij, nou misschien is dat wel iets wat de Galatenbrief zegt in hoofdstuk 6, dat wij anderen terecht brengen, ook onze broeders en zusters, maar dat wij telkens bezig zijn om niet boven de mens te gaan staan, maar dat wij mensen zien in moeite, verdriet en zonde en pijn. En dat wij de Heere voor hem bidden en dat wij zeggen van Heer, u heeft mij gered, u kunt hem of haar toch ook redden. Dat wij bewogen zijn met de ander en dat wij de ander proberen te pakken en te tillen tot Christus. Dat wij zo bezig zijn om mensen te redden. Niet dat wij het kunnen, maar om mensen te wijzen op de Heer Jezus Christus. Omdat Hij het kan en Hij u daarvoor de kracht geeft. Ik kan me zo voorstellen dat het volk Israël daar in die woestijn, toen die vurige slangen daar rondgingen en iedereen beten en mensen dood gingen van de pijn, dood gingen van die ziekte, van dat gif. Dat andere mensen ze optilden en ze buiten het tentje sleepten en zeiden van, kijk dan naar Christus, kijk dan naar die slang. Kijk ernaar, want als je daarnaar kijkt, dan zul je gezond worden. Zijn we zo bezig, lieve broeders en zusters? Volgen we daarin dat voorbeeld van Daniël, dat hij zich schaart onder dat volk, Israël. Maar dat wij niet boven mensen staan, maar dat wij naast mensen staan en zeggen van, kijk dan naar Christus. Dat wij zo bewogen zijn, dat er iets in ons hart wordt geraakt. Dat wij zo willen zorg dragen voor het heil van de anderen, die nog leven onder het oordeel van de eeuwige God. Die in zijn tijd een punt gaat zetten. Dat is ook iets wat we kunnen leren van het gebed van Daniël. En het andere punt, het derde punt, wat we kunnen leren uit het gebed van Daniël, is ook zo'n mooi punt. Dat staat in vers 9. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. En heel dat gebed door wordt de Heere God afgeschilderd als degene die rechtvaardig is, die barmhartig is, die vol van vergeving is. Zijn wij daar ook zo mee bezig in ons bidden? Niet dat ons bidden een verlanglijstje is inleveren bij de Heere God en maar wachten tot we een beetje verhoring krijgen, dat er naar ons geluisterd wordt. Maar dat wij zo bezig zijn in onze gebeden, dat wij de Heere prijzen voor wie Hij is. Dat wij het uitroepen dat Hij een God is van vergeving. Dat wij het uitroepen dat Hij zo barmhartig is. Dat Hij zo groot is, dat Hij zo langmoedig is. Dat Hij zo rechtvaardig is, dat Hij zo heilig is. Dat we zo met Hem bezig zijn. En dat we weten wie Hij is, tot wie wij bidden. We gaan er zo vaak aan voorbij. Tenminste, als ik in mijn eigen leven kijk, dat we bezig zijn, dat we bidden, ja, het onze Vader misschien bidden. Of dat we gewoon maar bidden tot God in de hemel. Of onze Vader in de hemel. Maar weten wij die kenmerken, hoe God zich openbaart aan ons? En verhogen wij Hem daarmee in onze levens? In ons gebedsleven? Daniël wel, hij weet zijn eigen positie, maar hij weet ook iets te vertellen van zijn grote God. Het is geweldig om te lezen, het derde punt. Een ander punt is, en dat lezen we in vers 13, dat hij zegt, zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheid en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere. Daniël weet waarom God dat oordeel moest brengen. En lieve vrienden, broeders en zusters, als wij zo bezig zijn met de toekomst van de Heere God, dan weten wij waarom God zometeen een punt zet in deze tijd van genade. En waarin Hij verder gaat met zijn oordelen over deze wereld. Hij heeft dat allemaal beschreven in zijn woord. Maar zijn wij er zo mee bezig? Weten wij het ook? En weten wij het niet alleen met onze verstand, maar ook met onze harten? Dat God, die zo rechtvaardig is en zo heilig is en zo goed is, toch in deze tijd een punt zal gaan zetten waarop de genadetijd voorbij is. En waarop Hij verder gaat met zijn volk Israël en er een tijd van oordelen komt. En beseffen wij ook dat wij zo'n heilige God hebben, zo'n rechtvaardige Vader hebben, dat Hij allen die Christus niet aannemen, dat allen voor eeuwig verloren zullen gaan. Beseffen wij dat? De mensen om ons heen, misschien onze eigen kinderen, zoveel pijn kan het geven in onze levens. Maar zijn we er zo mee bezig, zodat God door ons heen iets kan aanwakken? Om bewogen te zijn met de mensen om ons heen. die nog leven onder het oordeel van de heilige God. En dan het allermooiste wat ik vind in dit gebed, en natuurlijk zijn er nog vele andere punten te noemen, is wat er staat in vers 17 en 18. En dan zegt Daniël tegen de Heere God, nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Oh, wat een geweldig punt. Oh, wat een geweldig punt. Dat Daniël zegt van, Heer, ik kom helemaal niet bij u omdat ik iets verdien. Omdat ik zo goed ben. Omdat mijn volk toch wel een bepaalde goede puntjes kent. Niets van dat alles. Hij beleidt het, Heer, niet op grond van onze gerechtigheden. Niet op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw grote barmhartigheid. Oh, wat is dat geweldig, broeders en zusters, als we dat gaan herkennen en erkennen in ons leven. Dat God ons niet heeft aangenomen, omdat wij goed zijn, omdat wij enig punt hebben kunnen aandragen waarop wij onze verlossing konden bewerken. Maar dat wij in ons bidden telkens weer zo verwonderd zijn dat God ons op grond van zijn barmhartigheid, op grond van zijn werk, van zijn liefde, van zijn goedheid, ons heeft aangenomen. En dat wij zo ook staan in deze wereld. En dat wij zo bezig zijn met het evangelie van Jezus Christus, onze Heer. En Daniël is daar aan het bidden voor zijn volk Israël. Omdat hij gelezen heeft dat er 70 jaar bestemd waren dat zij in Babel moesten zijn. En na 70 jaar herinnert Daniël de Heere God eraan dat deze belofte geprofeteerd is. En hij zegt daarbij nog, niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Hij wist, Daniël wist, dat God zijn profetie liet uitkomen. God zijn belofte vervulde. Weten wij dat? Kennen wij de Heere zo? Zijn wij er zo mee bezig? Dat over het gebed van Daniël. En dan staat er in vers 23 iets heel moois. Want op dat gebed van Daniël, en dat beseffen ook wij te weinig. Dat op ons gebed, als wij dat bidden, als wij zo met God bezig zijn in ons gebed, en dat wij voor mensen bidden en noem maar op, dat de hemel in beweging komt. Het laat de hemel niet koud. En dat zien we hier bij Daniël ook. Daniël bidt over die profetie. En hij gaat er naar zijn God. En hij beleidt zijn ontrouw. Het ontrouw van zijn volk. En hij wijst God op zijn barmhartigheid. En wat staat er dan? Dat er een engel wordt gezonden. Vanaf het begin dat hij aan het bidden gaat. En die engel die zegt dan. Bij het begin van uw smeekbeden in vers 23 is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Over Daniël, die zo bezig was om zich te onderwerpen aan de eeuwige trouw van God. Om zich te onderwerpen aan God die zo hoog leeft. En dan staat er dat hij een woord van God krijgt, dat hij zeer gewenst is. Maar ook een lijn naar onze tijd. Weten wij, broeders en zusters, hoe God over ons denkt? Wat God over ons zegt? Zijn we ermee bezig? Of laten wij ons influisteren datgene wat de Satan zegt? Dat wij altijd tekort schieten, altijd maar zonde hebben. Dat we altijd maar ergens toe moeten werken voor God. Of staan wij open voor dat wat de Heere God over ons zegt? Daniël is zeer gewenst. Maar over ons zegt hij dat wij zijn eeuwige kinderen zijn. Dat wij geliefd zijn, dat wij één zijn met Jezus Christus onze Heer. Eén in zijn dood en één in zijn opstanding. Eén in dat nieuwe leven. Dat wij nooit meer te scheiden zijn van Jezus Christus onze Heer. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dood, verdrukking, engelen, overheden. Nee, niets kan ons scheiden. Dat zegt God over al zijn kinderen. Dat zegt God over allen die zijn naam belijden en die hem aangenomen hebben. Landt dat bij u? Wordt u daar blij van? Dat het u zo vervult van diepe, diepe dankbaarheid. Dat mensen het in uw leven zien dat u een kind bent van de Allerhoogste God. U bent zeer gewenst. Daniel. En zijn wij ook zo bezig in onze gemeenschap? Zijn we ook zo bezig naar elkaar om dat naar elkaar toe uit te spreken? Er zijn best mensen die misschien niet meer zien zitten, die allerlei dingen meemaken. Die veel pijn en veel moeite kennen. Willen wij hen bemoedigen met het feit wat God over hen zegt? Willen wij hen bemoedigen met hoe God over hen denkt? Of hebben wij altijd andere raad? Of hebben wij altijd onze eigen woordjes wel klaar? Of gaan we elkaar bemoedigen met datgene wat de Heer zegt over ons? Is dat ons hartsgesteldheid? Omdat we weten en beseffen dat Gods woord zo ontzettend krachtig is. En dan komen we bij een moeilijk gedeelte, die 70 weken. En ik heb mezelf maar een beetje voorgenomen om als de getallen staan in de Bijbel, om ze ook maar gewoon te laten staan. Heel veel mensen die vinden dit wat moeilijk en die gaan het dan vergeestelijken en nou, dan krijg je allerlei rare theorieën. Maar ja, als ik geloof dat Jona 3 dagen en 3 nachten in die walvis gezeten heb en dat de aarde in 6 dagen gemaakt is en dat de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen heeft en dat Nineveh daag kreeg om zich te bekeren, waarom zou ik dan dit niet gewoon geloven? De Heere zegt tegen Daniel, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen. Hé, dat ken ik. Dat ken ik. Want hier wordt niet 70 gewone weken, het zijn wel 70, maar die weken, dat zijn jaarweken. En dat vinden we terug als we bijvoorbeeld gaan kijken in het boek Openbaringen, waar gesproken wordt over tijd, tijden en een halve tijd. Of de halve tijd wordt aangeduid met 1260 dagen. Een halve week. Maar dat principe, dat één dag een jaar is, dat komen we nog ergens tegen in de Bijbel. Namelijk in Numeri. In Numeri 14 vers 34 wordt voor elke dag dat die verspieders het land hebben verkend en zij niet geloofd of zij in opstand zijn gekomen, voor elke dag wordt 1 jaar gerekend waarop het volk Israël langer in de woestijn moest blijven. En zo komen we aan de 40 jaar. Om de ongerechtigheid uit te bannen. Weg te doen. En datzelfde principe zien we hier ook weer. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen. En ik wijd er niet helemaal over uit, maar dan wordt er op een gegeven moment gesproken in vers 25 aan het eind, dat er een Messias, de vorst, zal komen en tot die tijd verstrijken er 7 en 62 weken. En wanneer begint die tijd, die 7 en 62 weken? Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Vanaf die tijd tot de tijd van de Messias, de vorst, zullen er 7 weken en 62 weken verstrijken. En er wordt er gesproken in de Bijbel, bijvoorbeeld over in Esra, over het terugkeren van het Joodse volk. En er wordt er heel vaak gesproken, namelijk 4 keer over terugkeren. 3 keer wordt er gesproken. U kunt het allemaal terugvinden. Als u het opschrijft en thuis opzoekt, dan zult u het zien. Mocht u het niet zien en ik het fout hebben, dan hoor ik het graag. Maar 3 keer wordt er gesproken over terugkeren en de tempel herbouwen. En 1 keer, en dat gebeurt in Nehemia 2, vers 1 tot en met 18, wordt er gesproken over terugkeren en Jeruzalem herbouwen. Want in Nehemia wordt dan gesproken over dat ze Jeruzalem gaan herbouwen. En dan staan ze met de ene hand met een, hoe heet zo'n ding? Troffel. Ja, ik zit op kantoor, dus vandaar. Maar een troffel en de andere hand met een zwaard. Omdat er vijanden zijn die niet willen dat Jeruzalem wordt herbouwd. Maar vanaf het moment dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en Jeruzalem te gaan herbouwen, tot het moment van de vorst zijn 7 en 62 jaarweken. En als u dat gaat berekenen in de tijd, dan komt u precies op het moment dat de Heer Jezus Christus er komt in Jeruzalem. Dat hij komt. Want er staat dan in vers 26, die tijd is dan geweest na 62 weken. En na die 62 jaarweken zal de Messias uitgeroeid worden. En dat dan ook weer zo'n mooi geheimenis, zo'n mooi punt wat er staat. Want er staat namelijk, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nou, dat klopt. Dat klopt. Hij is voor de Jood en later ook voor de heiden. Is zijn dood voor ons geweest. En dat krijgt Daniël al te horen. Eerst de Jood die in hem gelooft. Maar later krijgt Paulus de bediening onder de heidenen. En ook de heidenen die geloven in de Heer Jezus Christus. Die geloven in zijn dood en zijn opstanding. Die hebben daar baat bij dat de Messias uitgeroeid wordt. En het is precies dat de Messias uitgeroeid wordt na die 62 jaarweken. Maar als u me goed meegeteld hebt, dan zijn er 7 jaarweken geweest en 62 jaarweken geweest. Maar dan zitten we nog maar op 69 jaarweken. En die 70ste jaarweek, die komt nog. Sorry, die is dichtbij. Ja, die is heel dichtbij. Maar wat heeft God nu gedaan in zijn wijsheid? God heeft een tijd, mag ik het zo zeggen, daartussen gedrukt. Tussen die 69 jaarweken en die 70ste jaarweek. En die tijd die God daartussen heeft geplaatst, dat is de tijd waarin wij vandaag de dag leven. Dat is de genadetijd. En die genadetijd, daarin leven wij vandaag. En dan zegt Romeinen 11, vers 25 uit mijn hoofd gezegd, dat er een volheid van de heidenen wordt gecreëerd. En als die volheid van de heidenen daar is, dan gaat God weer verder met zijn volk Israël. En dan krijgen we die 70ste jaarweek, 7 jaar. Waarin andere bijbelgedeelten ons weer ondersteunen over die periode. 3,5 jaar, 2 keer 3,5 jaar. Of 7 jaar, of 2 keer 1260 dagen, nou noem maar op. En dat betekent dus dat God zichzelf eerst openbaarde door het volk Israël. En zometeen in die 70ste jaarweek gaat God zichzelf weer openbaren door het volk Israël. Maar nu, lieve broeders en zusters, openbaart hij zich door ons, de gemeente, het lichaam van Jezus Christus. En bent u zich daarvan bewust? Het is mooi om zo bezig te zijn met de toekomst van de Heer. Het is niet, nogmaals, het is niet onze toekomst. En de tijd die komen gaat, is een heftige tijd. De genadetijd raakt een keer op. En dan gaat God verder met zijn volk Israël. En dan zal hij dat volk gaan reinigen en gaan zuiveren. Want die 70 weken zijn nodig om de ongerechtigheid te verzoenen, de zonde te verzegelen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Met wie? Met het volk Israël. Daarom. En daar gaat God naartoe werken. En die 70 weken zijn daarvoor nodig om die ongerechtigheid weg te doen. En het volk Israël zal zometeen ook door de grote verdrukking gaan. En God gaat met dat volk bezig om die zonde uit te delgen. En op een gegeven moment zal dat volk komen tot het moment waarin ze zo in het nauw gedreven worden. Dat ze hem zullen aanroepen als de God van hun vader. En dat ze zullen vluchten naar de woestijn. En daar zullen ze, zegt Jeremia, genade leren. En wie is die genade? Christus. Oh, wat een toekomst. Wat een geweldige toekomst heeft God nog weggelegd in deze wereld. Het wordt moeilijk. God gaat zometeen verder met zijn oordelen. En nu is het nog genadetijd. En aan u en aan jou de vraag. Als wij zo bezig zijn met onze heiliging. En dat is het nieuwe leven leven. En alles wat niet Christus is uit onze levens weg te doen. Als we zo bezig zijn met de verwachting. Dat God toewerkt naar een moment waarin hij alles en in alles en in allen zal zijn. Als we dat weten, worden we dan aangespoord om mensen te vertellen van hem, Jezus, Christus, onze Heer. Ik hoop dat we vanavond, nu we dit zo behandeld hebben, weer opnieuw aangespoord worden om bezig te zijn met de toekomst. Om het te verwachten. Om heilig te leven. Zodat wij een leesbare brief zijn van Jezus Christus, onze Heer. God help u erbij. Halleluja. Voor zijn grote naam. Amen. Het volgende lied dat we gaan zingen zijn 3 coupletten. Het eerste en het derde en het vijfde couplet van wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. En dat zingen wij als broeders en zusters. Maar misschien zijn er wel mensen die dat helemaal niet kunnen zeggen. Die helemaal niet kunnen zeggen dat ze de verlossing al hebben. Nou, dan hoop ik dat u vanavond zo aangeraakt bent. Niet door mijn woorden. Maar dat God zo met zijn Heilige Geest in uw hart gewerkt heeft. En aan uw leven geschud heeft. Dat u niets anders kunt dan de verlossing die Jezus Christus door zijn dierbaar bloed heeft bewerkt. Dat u die aan zult nemen. En als u niet alleen tot Jezus Christus durft te gaan, dan zijn er altijd wel broeders of zusters die met u mee willen gaan. Want het zal een feest zijn als mensen zich tot God bekeren. En voor al onze broeders en zusters, nou, wij hebben de verlossing. Wij hebben de verlossing. Wij krijgen het niet, wij hebben het. Oh, wij hebben in die naam van Jezus Christus zo ontzettend veel. Laten we het gaan zingen. Johannes de Heer 838. 1, 3 en 5. Zullen we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere, wat geweldig. Wat geweldig om te weten dat wij zo één zijn. Onvoorstelbaar. Maar gelukkig, niet ongelooflijk. Dat wij zo één zijn in de naam van Jezus. Dat wij zo één zijn in het verzoenend bloed. Dat wij zo één zijn in God de Vader. Dat wij zo één zijn in God de Zoon. Dat wij zo één zijn in God de Heilige Geest. Dat wij zo één zijn in onze heiliging. Dat wij zo één zijn in onze verwachting. Dat wij zo één zijn in ons biddend uitzien naar U. Heer, U heeft ons zoveel gegeven. En we kunnen niets anders dan tegen U zeggen. Duizendmaal, o Heer, zij U voor alles. Dank en eer. En bewerk dat maar in onze levens. Misschien zijn we helemaal afgedwaald. Dat het vanavond zo mag zijn dat we zo aangespoord en zo vermaand en zo vertroost zijn geworden. Dat we weer helemaal terug zijn. Bij Jezus onze Heer. Heer, misschien hebben wij dat nieuwe leven wat U ons hebt gegeven. Het zwijgen opgelegd in onze levens. Maar breek door de kracht van Uw Geest. Overal doorheen. Dat mensen het aan ons zien. Dat wij iets met Uw Zoon hebben. Heer, maar misschien zitten hier vanavond wel mensen die U niet kennen. Die misschien wel week in week uit hier komen. En die misschien wel kerkbanken verslijten. Maar die U niet kennen, die U niet persoonlijk kennen. Die wel in de religie bij U komen of proberen te komen. Maar niet in de relatie die U door Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, met hen aan wilt gaan. O Heer, maak ze zo onrustig vanavond. Maak ze zo onrustig dat ze niets anders kunnen dan naar U toe gaan. Omdat U werkelijk rust en vrede geeft. Heere God in de hemel, wat zal het mooi zijn dat als we vanavond die aartsengel horen. Het geroep van de aartsengel of de bezuin Gods. En dat de hele zaal leeg is. Dat niemand achterblijft. Wat een geweldig iets zal dat zijn, Vader in de hemel. En daarom hebben we de kracht van Uw Heilige Geest nodig. Hier vanavond op dit moment. Om mensen harten te bereiken met Jezus Christus onze Heer. Als mensen nog niet voor U gekozen hebben, maak ze bekend dat ze leven onder het eeuwig oordeel van de heilige, rechtvaardige God. Maar dat er een weg is. Jezus Christus. De Heer. Die vanavond hier is gepredikt door het woord. En dat ze niets anders kunnen dan buigen voor Hem, de levensvorst. Zend ons zo, Heer, als Uw kinderen deze wereld in. Laat ons zoeken naar heiliging. En dat is alles wegdoen wat niet Jezus is. Wat niet Christus is in ons leven. Laat ons zoeken naar de verwachting. Dat we Hem gaan verwachten. Om voor eeuwig met Hem te zijn. Dat bidden wij in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan een mooi lied zingen. Het zijn allemaal mooie liederen. Maar deze is ook heel mooi. Johannes de Heer 722, het eerste en het tweede couplet. En dan willen we bidden om de zegen. En dan het derde couplet, indien mogelijk staande. Johannes de Heer. 722, 1 en 2 voor de zegen en 3 na de zegen. En onder het voorspel van dit lied is de dienst der offeranden. En de Heere zegene u en uw gaven.
Oh,
Geliefde vriend, vriendin, als u de Heer Jezus nog niet kent, ik smeek het u als gezant van Christus. Bekeer u tot deze vorst, deze levensvorst. Hij is het leven. Buiten hem is geen leven. Hij is rust. Buiten hem is geen rust. Hij is vrede. Buiten hem is geen vrede. Ik smeek het u, als u hem niet kent, kom dan vanavond tot hem. Hij is hier door zijn woord en door zijn geest. En hij wil u ontmoeten. Vliet, vlucht van het oordeel van de eeuwige God. Petrus zegt evenzo, jongeren wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En daarom de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.